Welkom, welkom bij een nieuwe aflevering van De Kleur van de Toekomst. Vandaag gaan we het hebben over discriminatie. Dat betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandelingen van mensen. Aan tafel hebben we een aantal gasten die gespecialiseerd zijn in discriminatie. Zij zullen hun mening delen over verschillende onderwerpen. Om even wakker te worden, beginnen we met drie interessante nieuwtjes. We hebben hier drie mediadeskundigen, Bo, Jacobine en Tinker. We beginnen hier met Tinker die het gaat hebben over discriminatie bij zwangere vrouwen.
Het Mensenrechteninstituut heeft een onderzoek gedaan naar discriminatie bij zwangere vrouwen. Hiervoor hebben meer dan 1000 werkende vrouwen die zwanger waren in de afgelopen 4 jaar meegewerkt. 4 op de 10 vrouwen hebben aangegeven dat ze discriminatie hebben ervaard. Zo worden ze afgewezen bij sollicitaties. 1 op de 10 vrouwen hebben aangegeven dat er expliciet werd gezegd dat dit was om hun zwangerschap. Ook werden contracten niet verlengd, de salarissen werden misgelopen en er werden geen bonussen uitgedeeld. Of ze hebben moeite met zwangerschapsverlof krijgen en lopen een achterstand op. En dit alleen maar omdat ze in verwachting zijn van een kind. Het FNV vraagt nu om een strengere aanpak op zwangerschapsdiscriminatie. Gelijkheid op de arbeidsmarkt is nog geen gelopen race. Jacobien gaat het nu hebben over de dubieuze uitspraken van minister Slob.
Scholen mogen homoseksualiteit afkeuren, maar moeten wel toezien op een veilige leerklimaat voor alle leerlingen. Zei minister Slob deze week. Over deze uitspraak is veel ophef gekomen in de Tweede Kamer. Dit omdat deze uitspraak in tegenstrijd is met artikel 1 in de grondwet. Gelijke behandeling en discriminatieverbod. Hiermee werd dus niet rekening mee gehouden toen deze uitspraak werd gedaan. Meneer Slob deed zijn uitspraak met artikel 23 van de grondwet in gedachten. Artikel 23 gaat over de vrijheid van onderwijs. Hierdoor is de vraag of artikel 23 aangepast moet worden als die in strijd is met artikel 1 ontstaan. Bo gaat nu verder over een nieuwsbericht over het afblazen van democratie van Kick-out Zwarte Piet.
Afgelopen zondag ging de geplande demonstratie van Kick-out Zwarte Piet niet door. Ze hadden zelf de demonstratie afgeblazen, melden de organisatoren in een verklaring. Het plan was om in Eindhoven te demonstreren, maar ze waren het oneens met de politie en de gemeente over bepaalde voorwaarden van de demonstratie. Eén daarvan was de locatie. Op het Catharinaplein zijn de demonstranten van Kick-out Zwarte Piet in 2018 bekogeld door pro-Zwarte Piet-activisten met eieren, bier en, er werden racistische dingen geroepen. Kick-out Zwarte Piet wilde juist op dit plein demonstreren, omdat het een symbolische waarde heeft. De gemeente vond deze locatie niet goed en koos een andere locatie. Maar juist daar, op hetzelfde tijdstip, kreeg ook Pegida de toestemming om te demonstreren. Volgens Kick-out Zwarte Piet komt daarmee de vrijheid van de demonstranten in gevaar. Kick-out Zwarte Piet vindt het toelaten van de rechtse extremisten op hetzelfde plein waar zij zouden demonstreren repressieve maatregelen. Wel vaker krijgt Kick-out Zwarte Piet te maken met geweld die het demonstreren moeilijk maakt. Ze werden bekogeld met vuurwerk, eieren, bier en actievoerders worden bedreigd en racistisch bejegend.
Insane om te bedenken dat dit soort gevallen zo dichtbij gebeuren. In een land als Nederland zou ik dat echt niet verwachten.
Ja, inderdaad. Dankjewel Bo, Tinker en Jacobien. En dan nu door naar Jesse op locatie. Jesse, jij bent daar met 2 leerlingen die iets komen vertellen over de sociale ongelijkheid op school. Vertel, hoe zit het daar op het Gerrit Rietveld College?
Ja, hallo allemaal. Ik sta in het Gerrit Rietveld College en ik heb 2 leerlingen bij me die ik even kort wat vragen ga stellen over sociale ongelijkheid op school. Maar jongens, stel je eerst maar even voor.
Hallo, ik ben Sjoerd. Ik ben 17 jaar. Ik zit op 5 VWO op het Gerrit Rietveld College.
Ik ben Ian, ik ben ook 17 jaar en ik zit ook op 5 VWO op het Rietveld.
Nou oké, bedankt mannen. De eerste vraag. Waar begint volgens jullie de sociale ongelijkheid op school?
Sociale ongelijkheid begint denk op basisschool al. Als de basisschool vraagt aan je ouders wat voor opleiding ze gedaan hebben en wat het inkomen van hen is.
Ja precies, het feit dat ze dat soort dingen meenemen in een oordeel over de leerling geeft al aan dat, dat dus het oordeel over de leerling geveld wordt op basis niet van de kwaliteiten, maar ook mede door het inkomen van de ouders en de opleiding van de ouders.
Oké, bedankt. Hebben jullie zelf ook ooit last gehad van sociale ongelijkheid op school?
Ik heb er nog nooit last van gehad. Ook niemand die ik ken heeft volgens mij last van gehad.
Ik heb in zekere zin hier wel mee te maken gehad. Mijn ouders hebben zelf ook allebei lage opleiding. En we hebben hier zelf ook wel gesprekken over gehad. Dus we denken dat het wel mede te maken heeft gehad dat ik op MAVO ben begonnen ook en niet op een hoger niveau.
Oké. En wat voor maatregelen zouden er nog getroffen kunnen worden?
Ik denk dat ze gewoon de basisscholen niet meer aan de ouders moeten vragen wat voor opleiding ze vroeger gedaan hebben of wat het inkomen van de ouders op dat moment is. Dat soort dingen moeten gewoon niet meegenomen worden, want daardoor kunnen kinderen benadeeld worden.
Ja, ben ik het mee eens. Dat soort factoren zouden niet mee moeten spelen met het niveau van de leerling.
Oké, en binnen welke groepen treedt er het meeste ongelijkheid op, denken jullie?
Ik denk groepen met een etnische achtergrond. Groepen dus die van laag opgeleide ouders of ouders met een laag inkomen.
Ja, precies. En ik denk zelfs dat soms nog wel eens er te veel van uit wordt gegaan dat het alleen speelt bij mensen met een migratieachtergrond. Want dit is hier ook wel een heel groot probleem. Maar ik heb wel eens het idee dat die andere twee redenen, die opleiding van de ouders en inkomen, niet altijd echt aan het licht komen, zeg maar.
Oké, en vinden jullie dat er hier meer aandacht aan moet worden besteed?
Ik denk wel dat er meer aandacht aan besteed moet worden, omdat zoals ik al eerder zei, kinderen die slim kunnen zijn, maar omdat ouders dom zijn, kunnen ze daardoor benadeeld worden. En dat is natuurlijk niet goed.
Ja, ben ik het mee eens. Ik denk inderdaad dat er zeker wat moet veranderen, omdat ik ook wat idee heb dat bij mensen, zeg maar, met die dus niks van deze factoren hebben. Dus ouders met hoge opleiding, goed inkomen, geen migratieachtergrond, die er misschien niet eens van af weten, zeg maar. Ik denk wel dat het belangrijk is dat iedereen weet dat dit speelt.
Oké, nou, bedankt voor jullie tijd, mannen. En kortom vinden wij dus dat de opleiding van de leerlingen los zou moeten staan van de achtergrond van de ouders.
Nou, zoveel sociale ongelijkheid op basisscholen. Ik weet niet op welke basisschool zij hebben gezeten, maar die is cancelled als het aan mij ligt. We gaan gauw door naar de boeken van de maand. Stijn, Daan en Ahmed, take it away.
Het door ons gekozen boek is Superieur. Het is geschreven door wetenschapsjournalist Angela Saini. En het gaat over de wetenschap achter rastheorie. In het boek beschrijft Saini wat wetenschap ons echt vertelt over het menselijke verschillen. Ze neemt de lezer mee op een reis door de geschiedenis van moderne wetenschappen als archeologie en genetica. En hoe dit onze manier van denken op een dagelijkse basis beïnvloedt. Ook gaat ze op bezoek bij aanhangers van rassentheorieën en onderzoekt ze zelfs de Indiase kastensystemen.
Wij raden dit boek aan omdat het boek veel wetenschappelijke feiten bevat. Het brengt het thema racisme naar voren en verdiept zich in de wetenschappelijke aspecten van dit thema. Het boek is niet eentonig, want er komen diverse perspectieven naar voren. Het boek focust zich niet op één land. Het thema komt over de hele wereld voor en het boek behandelt het thema dus ook wereldwijd. Dan gaat nu wat over een ander boek vertellen.
Ja, ik ga nu iets vertellen over de megapopulaire kinderstrip Shorts en Shimmy. Als je kijkt naar de vroegere versies van deze strip, zie je dat in Shimmy de Zwarte Piet van toen donkerzwart met dikke rode lippen en grote oorringen had. En hij was raar pratend. En het paste helemaal in het stereotype van toen. Afrika, een beetje een eng continent waar je beter maar niet heen kan gaan. Je belandde anders nog in een kookpot. In de loop van tijd veranderde Shimmy. Hij kreeg haar, een normaal gezicht en een gelijkwaardige rol aan Shorts. En wat opvalt is dat dit eigenlijk heel erg goed te koppelen is aan het klassieke verhaal van de neger van Oom Tom. En dat veranderde in de hut van Oom Tom. Maar in 2012 verscheen nog een ander boek van dezelfde schrijver. Een kinderreisboek Suriname, Here We Come. Waarin onder meer stond dat het in Suriname heel normaal is om vreemd te gaan. De meeste mannen in Suriname hebben minstens één buitenvrouw. Na ophef maakte de uitgever het boek in 2018 niet meer leverbaar.
Thanks Daan. Wat een goede boek aan- en afraders. Die gaan we zeker onthouden voor de volgende fictieopdracht. Nu een discussie over te weinig discriminatie in het lesmateriaal op Nederlandse scholen. Milad, vertel.
Vandaag gaan we discussiëren over de stelling wordt te weinig aandacht besteed voor discriminatie op scholen. Namelijk 1 op de 10 scholieren en studenten geeft aan dat ze discriminatie ervaren. En 1 op de 20 scholieren noemen een onvriendelijke behandeling of een te lage beoordeling als uitingsvorm. David is voor de stelling en Floris is tegen de stelling. David, wat heb jij te vertellen?
Mijn eerste argument is eigenlijk dat 15% van alle scholieren te maken heeft met discriminatie. En dit blijkt uit een onderzoek van het SCP. En daarnaast blijkt het ook dat het heel belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan. En ik denk dat dat te weinig gebeurt op school.
Ja, ik ben het tegen de stelling. Ik heb het idee dat tijdens maatschappijleerlessen en geschiedenislessen wel veel tijd wordt genomen voor discriminatie. En ook tijdens Nederlands wordt veel actuele artikelen over discriminatie besproken en gediscussieerd. En daarnaast heb ik het idee dat docenten tegenwoordig veel meer bewust zijn van het feit dat alles wat er wordt gezegd in lessen en wordt opgehangen in hun lokalen, dat dat ook naar buiten kan worden gebracht en ook in de media af en toe wordt verschenen.
Ja, allebei goede argumenten, wij voor en tegen. En dit was vandaag de discussie.
Ontzettend interessant. Wat een goede statements. Dan nu, last but not least, Job, Isa en professor Adriaans die ons meer gaan vertellen over ongelijkheid op basis van geslacht. Ben benieuwd.
Hoi, ik ben Isa en we zijn hier vandaag met professor Adriaans, gespecialiseerd in discriminatie op grond van geslacht.
Dankjewel, ik ben blij dat ik hier mag zijn om de maatschappij iets beter in te lichten over deze soort discriminatie.
Nou, ik heb me nog niet voorgesteld, maar ik ben Job. Maar vertel, ik ben dus een man en ik heb zelf niet echt last van dit soort discriminatie, maar hoe zit het allemaal?
Nou, natuurlijk worden vrouwen gediscrimineerd, maar jij als man wordt natuurlijk ook gediscrimineerd. Veel mensen onderschatten dit.
Echt waar? Maar hoe word ik dan als man gediscrimineerd?
Nou, bijvoorbeeld een man krijgt maar 2 weken zwangerschapsverlof en daarentegen krijgt een vrouw 4 maanden zwangerschapsverlof.
Ja, dat snap ik. Maar ik ben een vrouw en ik ben degene die dat kind heeft gebaard.
Maar onderschat niet wat voor taken de man heeft gehad tijdens dat jij zwanger was. Maar zoals jij zelf al zei, hebben de meeste mannen hier helemaal geen last van, maar vrouwen daarentegen wel.
Nou, daar ben ik het echt totaal niet mee eens. Mijn hele lichaam was kapot na de zwangerschap. En dan gaan we nu doen alsof mannen hier het slachtoffer zijn. Maar verder ben ik het wel eens met wat je zegt. Ik heb namelijk zelf best wel vaak last van discriminatie. Vooral op de werkvloer.
Ja, dat is waar ik ook vooral gespecialiseerd in ben. Discriminatie op de werkvloer. Als je kijkt naar over de hele wereld, verdient een vrouw gemiddeld 20% minder dan een man, terwijl ze dezelfde functie hebben.
Daar was ik me echt totaal niet bewust van, maar deze cijfers komen best wel binnen.
Maar hoe kunnen we dit als samenleving herkennen? En belangrijker nog, wat kunnen we eigenlijk doen tegen discriminatie?
Nou, wat je al zegt, het belangrijkste is dat we als samenleving bewust worden van het probleem. Ook als je misschien het gevoel hebt dat je er totaal buiten staat.
Want ben ik dan als toekijker ook schuldig aan dit soort discriminatie?
Nou, wat we vooral moeten realiseren is dat niks doen ook kwalijk is. Het belangrijkste is om elkaar aan te spreken. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
Dat vind ik een mooie quote om mee af te sluiten.
Dat vind ik nou ook. Bedankt voor je expertise op dit gebied van discriminatie.
Graag gedaan.
Ik ben het ook helemaal met jullie eens. Volgende week komt het Nederlands elftal langs om het te hebben over prinsessenkostumen voor het carnaval. Zorg dus niet dat je het mist. Ik zie jullie dan.